We gaan met elkaar lezen, Matteüs 13, vanaf vers 10 tot en met 17. En daar staat in principe ook al het thema boven het pericoopje geschreven in de herziene Statenvertaling. Waarom Jezus door gelijkenissen sprak. Matteüs 13 vanaf vers 10 gaan we met elkaar lezen. Matteüs 13 vanaf vers 10. En de discipelen kwamen naar hem, Jezus, toe en zeiden tegen hem: waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordde en zei tegen hen: omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben, maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dicht gedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart begrijpen, en zij zouden zich bekeren, en ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Want voorwaar, ik zeg u dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet, en zij hebben het niet gezien. En te horen wat u hoort, en zij hebben het niet gehoord. Tot zover. Waarom de Heere Jezus door gelijkenissen sprak. Het thema voor deze Bijbelstudie. En ik denk dat het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen al heel veel duidelijk maakt. En het is goed om dat misschien voor onszelf met andere plekken vanuit de Bijbel nog wat helderder neer te zetten. Nou, wat allereerst al opvalt is dat het een vraag is van de discipelen. De leerlingen van de Heer Jezus. Die zeggen het in vers 10, we hebben het met elkaar gelezen. En de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem: waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen, tot het volk door gelijkenissen? En dan gaat de Heer Jezus dat uitleggen. En dan heeft hij het in de eerste instantie over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Let op, er staat niet de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen, maar de geheimenissen of de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Er zijn meerdere dingen die nog niet geopenbaard waren, die nog geheim waren. Nou, aan welke dingen kunnen we dan bijvoorbeeld denken? In de eerste instantie dat hij koning was en is en zal zijn en aartskoning zal zijn. Dat is nog geheim. Dat is ook, en we zullen het zo meteen lezen aan de hand van Matteüs, dan gaan we meerdere hoofdstukken elkaar bekijken welke geschiedenissen daarin geschreven staan. Dan zien we dat het koningschap van de Heer Jezus, het aardse koningschap van de Heer Jezus, is uitgesteld. En dan heb je gelijk een ander geheimenis te pakken, een verborgenheid te pakken. Dat is namelijk van zijn regering. Zijn regering hier op aarde, de vrede vanuit Jeruzalem die over de wereld zal gaan heersen. En een ander ding wat nog een geheimenis is, en daarover heeft bijvoorbeeld Paulus het in de Efezebrief, maar ook in de Romeinenbrief, Romeinen hoofdstuk 16, is de verborgenheid van de gemeente. Want de gemeente zal met de Heer Jezus Christus, volgens het boek Openbaring, gaan regeren. En dan zegt de Heer Jezus dus tegen zijn discipelen: let op, de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, dat is aan u, maar niet aan iedereen, niet aan hen. Nou, wat valt op over dit gedeelte? Wij komen het gedeelte wat aangehaald wordt in vers 14 vanuit de profetie van Jesaja, daar gaan we zo meteen nog even naar kijken, komen wij in alle vier de evangeliën tegen. Zowel Matthäus, Marcus, Lucas als Johannes hebben dit opgeschreven en zelfs Paulus die haalt dit gedeelte aan in Handelingen 28, daar komen we zo meteen ook nog even bij. In Matthäus, Marcus en Lucas wordt dit gedeelte van, want het hart van dit volk is vet geworden, vers 15, en ze hebben met de oren slecht gehoord en hun ogen hebben ze dicht gedaan, omdat ze niet op enig moment dat met de ogen zouden zien en met de oren horen, met het hart begrijpen en ze zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Dat stuk uit Jesaja wordt in de eerste drie evangeliën, Matthäus, Marcus en Lucas, wordt dat gezet in de gelijkenis van de zaaier. Hier ook, Matthäus 13, het eerste vers, gaat namelijk over dat de Heer Jezus ging zitten bij de zee en er verzamelden zich heel veel mensen om hem heen. En dan spreekt hij in vers 3 een gelijkenis uit en dat is de gelijkenis van de zaaier. En dan komt dus de vraag van de discipelen waarom hij in gelijkenissen spreekt, komt daarna. En na de uitleg van de vraag van de discipelen, volgt dan de uitleg van de gelijkenis van de zaaier. Johannes, de evangelist Johannes, plaatst dit gedeelte niet in de gelijkenis van de zaaier. Maar Johannes plaatst dit gedeelte in Johannes 12, daar gaan we zo meteen nog even naar kijken. Maar Johannes plaatst dit gedeelte in Johannes 12 na het gedeelte waarin hij handelt over het stervend tarwegraan. En dat wijst naar de Heer Jezus Christus, naar zijn sterven. Want in zijn opstanding, zegt dan de evangelist Johannes, die beschrijft dat, in zijn opstanding zegt de Heer Jezus, zal ik hen die in mij geloven tot mij verzamelen. Nou, wat we moeten weten, Matthäus, die beschrijft de Heer Jezus als de koning. En dat wil hij in alles laten zien. Hij pakt telkens terug vanuit de profetieën, pakt hij telkens weer terug de lijn van deze Jezus, deze Christus, is de Messias, die is aangekondigd in de profetieën. En je ziet in het Bijbelboek Matthäus, bij de evangelist Matthäus, zie je heel veel verwijzingen naar de Heer Jezus Christus en vanaf de Heer Jezus naar het Oude Testament. Eén van die wil ik erbij pakken. Dat is een paar bladzijden terug bij Zacharia 9. Een heel bekende, Zacharia 9. Dat gaat namelijk over, en dat is een bevestiging dat de koning uit Sion komt en dat het slaat op de Heer Jezus Christus. En daar staat namelijk in Zacharia 9 vers 9, verheug u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem, zie uw koning zal tot u komen rechtvaardig en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Nou, dat klopt. Dat zien we in de evangelie terug. Dat zien we in de evangeliebeschrijving, in de geschiedschrijving van de evangelie zien we dit terug, dat de Heer Jezus op een ezelsveulen Jeruzalem binnenkomt. Maar dan vers 10, en dat zien we nog niet, en dat is wel bijzonder, omdat ook vers 9 en 10 eigenlijk door de tijd waarin wij leven gescheiden worden. Want er staat er in vers 10, ik zal de strijdwagens uit Ephraim wegnemen en de paarden uit Jeruzalem, de strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken, zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan het einde der aarde. En dat is geweldig mooi om te zien, want je ziet daarin dat de tijd waarin wij leven, wat wij zo meteen zullen zien, dat de Heer Jezus daar zelf de openbaring gaat geven in de tijd van de gemeente, dat die tijd waarin wij leven tussen die profetieën staat. Het ene gaat over wat de Heer Jezus heeft gedaan, hier in Zacharia, dat hij op een ezelsveulen Jeruzalem is binnengekomen. En het andere is dat hij de vrede zal brengen over heel de aarde en zijn vrederijk zal stichten van zee tot aan zee. En dat is ja, voor mij dat de Bijbel zo actueel blijft. Telkens weer word ik daarmee geconfronteerd. Dus als Matthäus die terugverwijzing geeft naar de profetieën, wil Matthäus één enkel ding duidelijk maken. Jezus Christus is de beloofde Messias. En wat doet Matthäus dan vervolgens? En dat is heel bijzonder om te zien. Matthäus pakt dan op een gegeven moment, en we zouden dat een beetje vanaf hoofdstuk 11 van Matthäus op kunnen pakken, dan zien wij dat de Heere Jezus niet zozeer, de eerste hoofdstukken pakte heel sterk de verkondiging van het aardse koninkrijk. En dan zie je op een gegeven moment in Matthäus 11 iets gebeuren. Johannes de Doper wordt gevangen genomen. De Heroud met zijn boodschap, de verkondiger van de Heere Jezus, de koning van de Joden, ja, die wordt niet begrepen. De Heroud Johannes de Doper wordt niet begrepen. Hij wordt in de gevangenis gegooid en Johannes de Doper stuurt discipelen naar de Heer Jezus die vragen van, bent u nou de Christus of niet? En het is bijzonder om te zien dat op het moment dat het volk Israël zo omgaat met Johannes de Doper, de Heer Jezus in hetzelfde hoofdstuk van Matthäus 11... drie steden vervloekingen voorzegt. En dat kunnen we lezen in Matthäus 11, vers 20 tot en met 24. Daar gaat het over wee u Gorazin, wee u Bethsaida en wee u Capernaum. Dus de Heere Jezus die ziet dat het volk Israël hem niet aanvaardt. De Heroud, Johannes de Doper, wordt in de gevangenis gegooid. En dan zie je op een gegeven moment dat de Heere Jezus een andere boodschap gaat verkondigen. En dan gaat hij verder. En dan een hele bekende tekst aan het einde van Matthäus 11, vers 28. Daar staat dan, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dan richt hij de boodschap naar de individuele mens en zegt hij, een ieder die rust nodig heeft, en ieder die vermoeid is, en ieder die belast is, mag bij mij komen en zal in mij werkelijk rust vinden. Nou, niet alleen de Heroud Johannes de Doper wordt in de gevangenis gegooid, wordt vermoord, maar het gaat nog veel verder, want het hele religieuze systeem met de religieuze leiders komt in Matthäus 12 tot een dieptepunt. In Matthäus 12 wordt er op een gegeven moment iemand bij hem gebracht, vers 22, die door een demon bezeten was en die blind was en niet kon spreken en hij genas hem. En dan volgt er een discussie. Heel de menigte was buiten zichzelf, staat er in Matthäus 12, vers 23. En ze zei, is dit niet de zoon van David? En dan volgt dus het dieptepunt dat de fariseeën dit hoorden en zeiden, deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Dat is het dieptepunt. Het Joodse systeem, de Joodse religie, aanvaardt de Heer Jezus Christus niet als de door God gezonde Messias. En na dit verhaal, deze geschiedenis van Jezus en Beelzebul, zien wij in Matthäus 12, vers 40. Matthäus 12, vers 40. Dat pericoopje gaat over het teken van Jona. Want sommige van de schriftgeleerden die zeggen van, meester, wij zouden van u graag een teken willen zien. En dan zegt hij in vers 40, want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. En dat is in Matthäus de eerste aankondiging van zijn lijden en sterven. De eerste aankondiging van zijn lijden en sterven, dat ja, het koningschap zal komen, maar voordat het koningschap zal komen, zal Jezus Christus de Messias, de van God gezondene, lijden en moeten sterven en 3 dagen in het hart van de aarde moeten zitten, moeten wezen. Matteüs 12, vers 40. En dan is het ook heel mooi, want dan gaat de Heer Jezus weer verder. We hebben net gezien, hij wijzigt als het ware zijn boodschap van het volk Israël. Die aanvaarden hem niet als koning. Dan gaat hij naar de individuele gelovigen toe. Ieder die mij aanvaardt, die vermoeid en belast is en die tot mij komt, zal ik rust geven. En dan zegt hij, en daar wou ik afgelopen zondag over preken, maar het is mij niet helemaal gelukt. In Matteüs 12, vers 43 tot en met, nee even kijken, vers 46 tot en met 50. Daar heeft hij het over namelijk zijn echte familie. Zijn echte familie. En wat zegt hij dan over zijn echte familie? Dat is de slotsom in vers 50. Want wie de wil van mijn vader doet, die in de hemelen is, die is mijn moeder en zuster en broeder. Net andersom, broeder, zuster, moeder. Maar het gaat erover dat als je familie van de Heer Jezus bent, werkelijk familie, aan hem gekoppeld bent, dan heeft dat alles te maken met de wil doen van de hemelse Vader. Nou, en dan, als je dan verder leest in de Matteüs-evangelie, dan kom je op een gegeven moment ook de veroordeling tegen van de Farizeeën. Eerst is het een hele milde veroordeling, dat de Heer Jezus heel duidelijk uitlegt aan de Farizeeën dat hij het is. Maar op een gegeven moment zie je dat de Heer Jezus fel wordt en waarschuwt tegen de Farizeeën, het zuurdeeg van de Farizeeën, het zuurdeeg van de valse leer. En dan, je ziet ook in het evangelie, Matteüs beschrijft dat bijvoorbeeld in de hoofdstukken, ik zat net even te kijken, in het hoofdstuk 15, daar schrijft Matteüs het over de Canaanese vrouw. Kent u het verhaal? De Canaanese vrouw komt bij de Heer, mijn dochter is ziek, Heer ontferm u over mijn dochter. Ze is door een demon bezeten en dan zegt de Heer Jezus, het komt niet toe, de honden het brood voor te werpen. En dan zegt die vrouw, ach Heer, maar als de kinderen wat laten vallen, de kruimeltjes, dan dat is voor de hondjes genoeg. En dan zegt de Heer, zo'n groot geloof heb ik zelfs in Israël niet gevonden. En dan zegt hij tegen de vrouw, ga heen, want uw dochter is gezond, uw dochter leeft. En dat is het heil, de kracht van de Heer Jezus, hoe hij is en wie hij is, ook werkelijk naar de heidenen gaat. Dat de Heer Jezus openstaat en zelfs zijn genezende werking naar een Canaanese vrouw, naar haar dochter stuurt. En dan gaan we nog verder. Want dan komen we bij Matteüs 16. Matteüs 16, dat is namelijk de belijdenis, en dat is ook een overbekende tekst, dat is namelijk een belijdenis van Petrus, want er wordt er gevraagd in Caesarea Philippi, ja, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En dan geeft Petrus het, dan zeggen ze sommigen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of van de profeten. En dan wordt de vraag aan de discipelen heel persoonlijk gesteld, maar u, wie zegt u nou dat ik ben? En dan zegt Simon Petrus, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dan heeft de Heer Jezus niet over het volk Israël, maar dan gaat hij in vers 18 het volgende zeggen, en ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Ziet u, God gaat door met zijn heilsplan. God gaat door met zijn heilsplan. En dat zie je ook terug in de boodschap van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus die maakt het geheimenis van de gemeente aan sommigen bekend. Die maakt het geheimenis van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen aan sommigen bekend. De gelijkenis van de zaaier, er werd niet alleen gezaaid in Israël. Nee, dat staat er niet meer. De gelijkenis van de zaaier ging op weg en hij strooide het woord. Want de Heer Jezus had net daarvoor gezegd, wie is mijn werkelijke familie? Hen die doen de wil van mijn hemelse Vader, die het woord gehoorzaam zijn. En vandaar ook dat de zaaier gaat zaaien en iedereen die het woord van de Heere God hoort en doet, wordt door hemzelf, voor de Heer Jezus, gekoppeld aan hem. Nou, dit is heel wonderlijk, en dan komen we weer terug bij Matteüs 13. Het is heel wonderlijk dat de Heer Jezus heel duidelijk aangeeft dat er twee groepen zijn. En dat zie je in dat pericoopje wat wij met elkaar gelezen hebben, heel duidelijk terug. Aan sommigen is het gegeven en aan anderen niet. Aan het gros niet. En dan staat er in vers 12, want wie heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. En dat zie je in de brieven van Paulus, zie je dat als het ware terugkomen. Want wie heeft, ja, daarbij moet ik denken, en ik volg daarin ook een verklaarde die ik gelezen heb. Wie heeft, dan gaat het over ja, wie Christus heeft, wie het woord van God doet. Wie uit hem leeft. Als je uit hem leeft, want wie heeft, aan hem zal gegeven worden. En dan zegt Paulus, als wij in Christus Jezus zijn, als wij hem hebben en hij heeft ons, als wij in hem zijn, dan komt de overvloed van de geestelijke zegening tot ons. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden. Wie Christus heeft, aan hem zal gegeven worden. Want in Christus delen wij in alle geestelijke zegeningen. Maar dan is ook de tegenstelling waar. Want wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. En ik vind het heel mooi dat Paulus dat zegt in de Filippense brief, hoofdstuk 3, vers 7. Dan noemt hij in dat hoofdstuk noemt hij alles op wat hij is. Waar hij prat op kan gaan, mag ik het zo zeggen? En dan zegt hij het, maar ik heb om Christus wil alles als vuilnis geacht. Alles als drek. En dat is het. Want als je Christus niet hebt, want wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden wat hij heeft of wat hij meent te hebben. Dat is ook een waarschuwing voor ons. Dus het gaat in de kern, en het blijft in de kern gaan om Christus. Werkelijk het geloof in de Heer Jezus Christus, in het verzoenend bloed van de Heiland. Maar dan komen we bij vers 13. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen. Omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. Dus de Heer Jezus spreekt door gelijkenissen tot het volk. En hij zegt, ze horen mij wel, maar ze begrijpen het niet. Ze zien mij wel, maar ze zullen het niet zien wat er werkelijk aan de hand is, wat er werkelijk speelt, wie ik werkelijk ben. En daarom spreek ik door gelijkenissen. Maar ja, dan zou je kunnen vragen, waarom dan? Waarom mag dat volk Israël dat niet zien? Waarom spreekt dan de Heer Jezus door gelijkenissen? Nou, dat zegt Paulus in de Romeinenbrief. In Romeinen, ik pak hem er even bij, Romeinen 11. Romeinen 11. Romeinen 11 vers 8. Dat gaat namelijk over de belofte voor Israël. En dat de takken geënt zijn in Christus. Want we moeten vrucht, we moeten deelgenoot worden aan de wortel en de sap van de boom. En de wortel en de sap is Christus, is het werk van de geest. En dan staat er in Romeinen 11 vers 8 het volgende. Dan zegt Paulus, zoals geschreven staat, God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven. Ziet u, en dan staat hier ook weer een aanhaling vanuit de tekst van Jesaja. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. Dus God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven. God heeft beslist in zijn almacht dat er een geest van diepe slaap komt. En nou moet ik wel zeggen, het is wel een wisselwerking. Het is wel een wisselwerking, want dan zou je kunnen zeggen van oké, maar ja, God heeft het in zijn almacht, in zijn plan, in zijn soevereiniteit, heeft God het zo neergezet, dat het zo gaat gebeuren. Maar er is ook een verantwoordelijkheid bij het Joodse volk, bij het volk Israël. Want de profeet Ezechiël zegt bijvoorbeeld over de ballingschap, Ezechiël 12 vers 2, zegt bijvoorbeeld over de ballingschap, dat Ezechiël zich moet klaarmaken voor de ballingschap. Maar waarom? Vanwege dat zij niet luisteren, want zij zijn een opstandig huis. Dus het is ook een soort van wederkerigheid. God brengt een diepe slaap. Ja, dat heeft hij in zijn soevereiniteit bepaald. Daar kan ik niet bij. Maar wat ik wel weet is dat de Bijbel mij leert dat God handelt omdat het Joodse volk, omdat het volk Israël een opstandig volk is. Wat telkens ingaat tegen de wetten van de Heere God. Daardoor is het volk op ballingschap gegaan, in ballingschap gegaan. Daardoor is het volk ook voor een deel verhard. En door de verharding heeft God zijn plan verder uitgevoerd. Maar we moeten wel geloven dat alles binnen de soevereiniteit van God valt. Niets valt daarbuiten. En dan staat er ook, ben ik weer terug bij Matteüs 13. Want er staat in vers 15, want het hart van dit volk is vet geworden. Het hart van dit volk is vet geworden. Nou, een vet hart, of vet, dat staat heel vaak in de Bijbel, als het betreft op mensen, dan wordt het heel vaak getrokken naar het eigen ik in de verklaarders. Een eigen religieus systeem of een eigen bovenkamer waarin je allerlei dingen doet. Maar dan staat het ik centraal. Nou, bij wie kun je dat bijvoorbeeld zien? Toen we de Richters behandeld hebben, kon je dat bijvoorbeeld zien bij Eglon, de koning van Moab. Kent u die nog? Met Ehud. Dat het zwaard van Ehud met zijn linkerhand in Eglon werd gestoken. En dat er zoveel vet aan Eglon zat, omdat hij altijd maar in zijn bovenkamer zat, waar niemand bij mocht komen. En het lemmet, zeg ik dat goed, het lemmet van het zwaard in Eglon bleef. Zo vet was die man. Maar ook dit systeem, het is een systeem wat in principe de belofte van God niet accepteert. Wat gericht is op het systeem zelf. En daarom, omdat het hart van dit volk vet geworden is en zij hebben met de oren slecht gehoord en hun ogen hebben zij dicht gedaan. En daar zie je weer, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen en zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. En daarin zie je ook weer dat het volk wordt aangesproken. We hebben net in Romeinen gezien dat de Heere handelt. En we hebben hier, zien wij, dat het volk wordt aangesproken. Ze hebben oren met de oren slecht gehoord en ze hebben hun ogen dicht gedaan. Dus daarin zie je weer die verantwoordelijkheid ook van het volk Israël. En ik denk dat we gaan stoppen, want er zijn nog wat andere belangrijke punten, maar anders gaan we te snel daardoorheen en dat zou ik heel erg jammer vinden. Dus we gaan stoppen met deze studie en de volgende keer gaan we hier op door. Omdat er nog best wel veel over te vertellen is. Bijvoorbeeld over Jesaja. Als Jesaja in Jesaja 6 de Heere ziet. Wat Johannes 12 dan zegt over de mens die diezelfde woorden aanhaalt. Dat ze de mens, de Heere Jezus, hebben verloochend. En in Handelingen 28 zie je dan heel kort even dat ze de Heilige Geest, het werk van de Heilige Geest verloochenen, waardoor Paulus dezelfde tekst aanhaalt. Ze hebben oren, maar die horen niet. Ze hebben ogen, maar ze sluiten zich toe. Dus dat is te mooi om nu snel op door te gaan. Dus daarom gaan we nu hiermee stoppen.